Hey, jij daar. Er bestaat een grote kans dat jij een nieuwe luisteraar bent en dat je net alle oude afleveringen hebt geluisterd. Dan kan je waarschijnlijk niet wachten op deze nieuwe aflevering, maar voordat je in je auto stapt of gaat fietsen of wat dan ook, klik even op het volgknopje in je podcast-app. Dan vergeet je niet dat er over 2 weken weer een nieuwe is. Veel luisterplezier.
Ze weet ook waarom spinnen vervellen.
Omdat ze te groot zijn geworden voor hun huidige vel.
Vol ongeloof en bewondering kijken Michael en Esther naar het geraamte van een spin die zo groot als een flinke hond was op het moment van het vervellen. Dit moet een grap zijn, iets om toeristen bang te maken of ze te laten denken dat ze iets heel bijzonders hebben gezien.
What is it made of? Vraagt Esther.
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug bij Horror. Wat fijn dat je luistert. Het is een hele rare, drukke, bizarre week, of eigenlijk 2 weken geweest. Jullie hebben allemaal waarschijnlijk wel meegekregen dat ik allemaal mensen ben gaan volgen op Instagram en mensen me zijn gaan terugvolgen. En als klap op de vuurpijl werd er ook nog eens op een heel groot kanaal in de fangroep mijn bericht gedeeld, wat echt heeft geresulteerd in heel veel volgers. Jij hebt me daarmee geholpen. Hartstikke bedankt. In het bijzonder wil ik even een paar mensen eruit lichten. Het zijn er nog veel meer dan dat, maar dit zijn mensen die er voor mij uitschoten op een bepaalde manier. Ik heb heel veel leuke complimentjes gehad, maar er zijn ook wat bijzondere dingen voor me gedaan, dus die wil ik toch even benoemen. Als allereerste wil ik Fox bedanken, want volgens mij ben jij de aanstichter van dit succes. Volgens mij was jij degene wie mijn kanaal zichtbaar maakte in die fangroep. Heel erg bedankt, want dat is gaan snowballen als een gek. En zo kwamen er heel veel andere mensen bij me terecht die ook weer toffe dingen voor me hebben gedaan. Ik wil Gita of Gitta, ik weet niet hoe ik het uitspreek, Nikita, Ilona, Linda en Marjolein heel erg bedanken voor het feit dat ze me op de hoogte hebben gehouden van wat er allemaal speelde in die fangroep en hoe de mensen reageerden en hoe positief alle feedback was, zeg maar, dat mensen het heel leuk vonden. Dat geeft me echt verschrikkelijk veel energie. En het waren er de afgelopen 2 weken meer dan ooit tevoren. Ik denk dat ik in luisteraarsomvang meer dan verdubbeld ben. Geweldig, hartstikke fijn. Maartje wil ik nog even bedanken. Daar heb ik iets eerder contact mee gehad. Die heeft me aangeboden om me te helpen met een aantal dingetjes. Dankjewel daarvoor, Maartje. En nog eventjes 2 anderen. Esther en Els. Esther, jij hebt een verzoekje gedaan en zoals de luisteraars weten als ze de intro en de outro praatjes horen, vind ik het heel leuk om op verzoek te schrijven. Esther, jouw verhaal is over 2 weken... Oh, nee, wacht, wat zeg ik nou? Jouw verhaal is vandaag aan de beurt. Dus Esther, dit is jouw verhaal en Els, over 2 weken komt jouw verhaal uit. Dus zijn er nou nog andere luisteraars? Heb jij bijvoorbeeld een leuk verzoek? Of het hoeft helemaal niet veel te zijn, hè? Als jullie je nog kunnen herinneren, het verhaal getikt. Dat was alleen maar een verhaal. Een man die rondloopt in een kamer en een klok die tikt en hij wordt helemaal gek. Veel meer dan dat heb ik niet nodig. Het kan zijn dat ik even je naam vraag, zodat ik hem wat meer op jou persoonlijk kan schrijven. Dat is natuurlijk leuk. Maar verder heb ik echt niet veel nodig. Jeetje, wat een intro. Maar ik ben gewoon heel enthousiast. Het was echt superleuk deze 2 weken. Ik hoop dat we dit zo voort kunnen zetten. Als jij nou een luisteraar bent en je hebt een groot bereik, help me dan alsjeblieft op soortgelijke manieren. Want Instagram die wilde dus niet dat ik zoveel mensen ging volgen. Vervolgens ging ik die mensen weer ontvolgen. En toen kreeg ik daar ook een blokkade op. Dus dat is dan ook alweer een beetje raar. Hey, volg niet zoveel mensen. Oké, prima, ontvolg ik ze. Hey, we gaan deze actie ook blokkeren. Nou ja, ik snap de logica nog niet helemaal, maar tot nu toe heeft het me wel wat opgeleverd. Dus, nou goed, naar het verhaal. Vandaag een verhaal over mensen zoals Esther, die bang zijn voor spinnen. Dus ben jij bang voor spinnen? Dan weet je wat je te wachten staat. En ik zou dan bijna zeggen, ja, sla deze dan over. Maar je luistert niet naar horror als je er niet van houdt om kippenvel te hebben en angstzweet op je rug. Dus luister hem juist wel. Ik moet echt daaraan gaan werken. Veel plezier met het 24ste verhaal aan een zijden draadje. Lachend stapt Esther met haar gezin het vliegtuig in. Eindelijk is het zover. Esther is een avontuurlijk aangelegd type en ze heeft al een hoop reizen gemaakt. Maar nooit eerder is ze in een echte jungle geweest. Na een lange periode van plannen, sparen en nadenken vertrekt ze met het hele gezin naar Laos. Daar aangekomen zullen ze met een tourgids naar de rand van de jungle rijden om daar 2 weken in een hotel te verblijven. Over de 2 weken verdeeld heeft Esther samen met haar man Erik Jan meerdere tours gereserveerd om zo echt de jungle in zijn volle glorie te kunnen bewonderen. 16 uur na vertrek en 2 overstappen later vliegen ze over de uitgestrekte groene jungle. En niet veel later landt het vliegtuig op Wat Thai International Airport, het belangrijkste vliegveld van Laos, als het neerkomt op het ontvangen van toeristen. Het vliegveld ziet er dan ook keurig uit. Opgewonden haalt het gezin hun koffers op en bij de uitgang van het vliegveld zien ze al snel een man naast een groene jeep staan, met een bordje in zijn hand waar hun achternaam op staat. De man vertelt dat hij Tamboen heet en dat hij het gezin in alle tours zal begeleiden. Hij helpt het gezin met het inladen van de bepakking. Het is behoorlijk proppen, maar uiteindelijk heeft iedereen een plekje in de jeep en vertrekken ze samen naar het hotel. Het is zeker 4 uur rijden als de jeep eindelijk stopt voor de deur van het hotel. Met zere billen en stramme spieren stapt het gezin de jeep uit. Tijdens het strekken van de benen kijkt Esther eens goed om zich heen. Het is een prachtig hotel in een nog mooiere omgeving. Op ongeveer 0,5 kilometer verschijnen de eerste grote groene bomen en planten. Ze zitten echt heel dicht bij de jungle. Esther is meteen enthousiast. Kijk nou jongens, de jungle is echt om de hoek. We kunnen zo heen lopen. Sarah en Michael kijken niet op of om en zijn druk bezig met het zoeken van het wifi-netwerk van het hotel. Als pubers van 14 en 16 is er niets belangrijker dan het onderhouden van alle contacten thuis en het posten van al het moois dat ze in Laos zullen gaan aantreffen. Erik Jan lijkt ook wat minder enthousiast dan ze had gehoopt. Hij is druk bezig met het bewonderen van de jeep die hij zojuist al 4 uur van binnen heeft zitten bewonderen. Desalniettemin is Esther helemaal in haar nopjes. Tamboen helpt het gezin met het tillen van de koffers en schrijft ze in aan de balie van het hotel. Dan neemt hij afscheid. Het gezin vindt zijn weg naar de 2 kamers die voor hen geboekt zijn. De kamers zitten naast elkaar. Zo kan het gezin in de avonduren makkelijk bij elkaar komen voor een spelletje en een hapje en een eventueel praatje. Als alle spullen zijn uitgepakt, verzamelt het gezin zich in het restaurant van het hotel. Hongerig speurt Esther de menukaart af. De menukaart is in het Thais, maar onder ieder gerecht staat in kleine lettertjes keurig in het Engels vertaald wat het betekent. Esther kiest om te beginnen voor iets waar ze zeker van weet dat ze het lust. Groene curry. Wat de hek is mengmoem? Vraagt Michael dan. En waarom is het zo bizar duur? Esther kijkt op het menu naar het gerecht dat haar zoon aanwijst. Hier staat de vertaling, zegt ze. Ik denk dat het spin betekent. Michael begint te lachen. Yeah, right. Ik denk dat dat een vertaalfout is, hoor, mam. En anders is het wel een heel zeldzaam spinnetje voor deze prijs. Esther trekt haar schouders op. Er is maar 1 manier om daarachter te komen. Als iedereen besteld heeft, de kinderen eindelijk toegang hebben tot de wifi en Esther met haar man de planning voor de vakantie doorneemt, worden de gerechten op tafel gezet. Het zijn fikse borden die goed gevuld zijn en de geur van kruiden en ingrediënten danst over tafel. Nou, eet smakelijk, zegt Esther, terwijl ze een flinke schep curry naar haar mond brengt. Maar net voor ze haar eerste hap neemt, ziet ze hoe Michael vragend naar zijn bord kijkt.
Wat is dit?
Vraagt hij met een vies gezicht. Esther kijkt op zijn bord. Spin? Zegt ze dan vragend. Op het bord ligt een vleesige rol, ongeveer zo groot als een gehakte rol, bedekt in fijne zwarte haartjes.
Yeah, right. Dit lijkt toch niet op een spin?
Misschien hebben ze wel heel veel spinnen gemalen en er een soort gehakte rol van gemaakt, reageert Esther.
En die haartjes dan, zegt Sarah als ze zich ook bij het gesprek voegt.
Ik denk dat dit gewoon een stuk van een enorme spinnenpoot is.
Iedereen kijkt er een tijdje stil aan. En dan barst iedereen in lachen uit.
Na een heerlijk diner speelt het gezin nog een spelletje op de kamer van Esther en Erik Jan. En om 11:00 vertrekken Sarah en Michael naar de naastgelegen kamer. Esther en Erik Jan staan rustig hun tanden te poetsen als ze ineens Sarah een angstkreet horen slaan. Esther en haar man spugen direct hun mond leeg en rennen naar de kamer van Sarah en Michael.
Sarah, Michael, wat gebeurt er?
Een paar seconden later trekt Sarah de deur van binnen open.
Er zit een enorme spin op het raam,
roept ze bang, terwijl achter haar Michael uit het toilet komt.
Jeez, ik zei toch dat we niet samen op een kamer moesten? Ik kan niet eens even rustig kakken.
Esther geeft Michael een plagend duwtje tegen zijn schouder.
Waar zit dat vreselijke monster?
Vraagt ze dan aan Sarah.
Moet ik hem weghalen? Nee, ik schrok gewoon. Weet je het zeker? Ik kom straks niet terug als je onder het bed zit hoor, zegt Esther dan.
Dat hoeft ook niet, mam, want hij zit buiten, reageert Sarah dan. Verward kijken Esther en Erik Jan elkaar aan.
Michael barst in lachen uit. Oeh, er zitten spinnen buiten. Straks eten ze me op.
Esther en haar man houden met moeite hun lach in.
Dat ding is enorm. Moet je maar kijken, roept Sarah als ze naar het gordijn stapt en deze met een ruk opzij trekt.
Even is het stil.
Volgens mij is hij weg, zegt Esther dan.
Volgens mij heeft hij er nooit gezeten, voegt Michael spottend toe.
Sarah zoekt naastig alle hoeken van het raam af, of ze niet nog ergens een spoor van de spin kan vinden, maar tevergeefs.
Echt, hij was enorm. Dat ding kon met gemak een kat opeten of zo.
Michael komt niet meer bij. Na Sarah weer gerustgesteld te hebben, vertrekken Esther en Erik Jan weer naar hun kamer. De volgende morgen staat Tamboen al vroeg voor de deur van het hotel met zijn jeep, om met het gezin op jungle safari te gaan. Na het ontbijt stapt het gezin, deze keer met een stuk minder bepakking, de jeep weer in. Het is op deze manier een stuk beter vertoeven in het voertuig. Binnen 5 minuten bevinden ze zich in de jungle, maar Tamboen rijdt nog zeker 1 uur dieper de jungle in. Hij vertelt dat de rand van de jungle niet representatief genoeg is voor hoe een jungle er echt uit hoort te zien. Veel van de wilde dieren komen zelden tot nooit aan de rand van de jungle en blijven ver weg van de verharde wegen. Als de jeep stilstaat en iedereen de jeep is uitgestapt, pakt Tamboen een machete uit de jeep. Michael begint te grinniken en stoot Sarah aan.
Dat is vast tegen die monsterspinnen hier.
Hou op hoor, schreeuwt Sarah terug. Esther werpt Michael een afkeurende blik toe.
Wat? Reageert hij. Misschien is het zo.
Tamboen laat de mooiste dingen zien. En al lopend hakt hij geregeld wat planten weg, zodat het gezin zich wat makkelijker achter hem aan kan bewegen. Hij vertelt prachtig over al het moois, maar benadrukt ook regelmatig dat de jungle een gevaarlijke plek is.
So you also use the machete for the spiders?
Vraagt Michael dan in steenkolen Engels. Sarah deelt meteen een beuk uit, terwijl Tamboen reageert.
No, the day spiders are more scared of us than we of them, reageert hij dan.
Day spiders? Vraagt Esther nieuwsgierig.
Tamboen legt uit dat de dieren die ze vandaag zullen zien vooral overdag actief zijn, maar dat de nachtdieren in de jungle een stuk gevaarlijker zijn.
Dat zou voornamelijk zijn omdat zij beter in het donker kunnen zien dan wij. En daarom zijn wij in het nadeel als de dieren zich bedreigd voelen. Sommige jachtdieren zouden mensen zelfs als prooi kunnen zien. En zelfs de aanval inzetten als ze zich niet bedreigd zouden voelen. Er volgt een lang verhaal met allerlei waarschuwingen, maar Tamboen laat duidelijk doorschemeren dat hij niet bang is. Hij vertelt dat hij als kind al nachtelijke wandelingen door de jungle maakte en de mooiste, maar ook gevaarlijkste dieren had gezien. Volgens hem zou de helft van de nachtdieren in de jungle nog niet eens zijn ontdekt. Hij vertelt over vliegende slangen, katachtige wezens die verdacht veel op de uitgestorven sabeltandtijgers zouden lijken en nog veel meer ongelofelijke verhalen. En de spijters? Vraagt Michael dan weer grappend. Hij verwacht dat Tamboen in het lachen uit zal barsten, maar Tamboen blijft verdacht stil. Dan kijkt hij Michael aan en vertelt hem dat je die nooit hoeft te zien, als je maar vuur bij je draagt. Michael schrikt van zijn reactie. Zou Sarah dan toch een enorme spin hebben gezien? How big are they? Vraagt hij dan. Tamboen trekt zijn schouders op en zegt dat hij ze nog nooit heeft gemeten. En dat als hij zou vertellen hoe groot ze kunnen worden, dat niemand hem toch zal geloven. Zie je wel, reageert Sarah. Ze hebben hier enorme spinnen. Michael blijft stil en Esther grijpt in. Dat hij ze nog nooit heeft gemeten, betekent vast dat ze niet bestaan, zegt ze. Als ik hem zo hoor, heeft hij alles wel gezien. En als hij gelooft in vliegende slangen, maar niet in reuzenspinnen, dan zegt dat genoeg, denk ik. Erik Jan begint te gniffelen. You want me to show big spider? Vraagt Tamboen dan. Blijkbaar vermoedt hij dat het gezin bijzonder geïnteresseerd is in spinnen. Nog voor Sarah haar mond kan opentrekken, stemt Michael in. En voor ze het weten begint Tamboen als een bezetene grote bladeren weg te hakken en dieper de vegetatie in te stappen. Binnen een minuut of 10 stopt hij met hakken. Look, zegt hij. This is Huntsman spider. In een rotte boomstam tussen het gras zitten meerdere gaten, maar verder is er niets te zien. De familie kijkt Tamboen vragend aan. Here, zegt hij dan, en hij wijst met zijn machete naar een gat waar een lichtbruine harige poot uitsteekt. Voorzichtig steekt hij het grote mes onder de poot van het insect, om hem naar buiten te lokken. Langzaam maar zeker verschijnt de spin, die nog groter is dan de hand van een volwassen man. Sarah verstopt zich subtiel achter haar moeder en houdt zoveel mogelijk afstand. Ook Esther moet hier niets van hebben en zij gebruikt op haar beurt Erik Jan als een menselijk schild. Michael en Erik Jan zijn wel geïnteresseerd en kijken vol bewondering naar het dier. This is biggest discovered spider of jungle, zegt Tamboen. En hij geeft wat uitleg over deze jager. Deze spinnen zijn voor mensen relatief ongevaarlijk. In de basis zullen ze niet zomaar bijten en ze jagen vooral op insecten die kleiner dan zijzelf zijn. Ze staan bekend om hun snelheid en sluiptalent. De haartjes op hun lijf kunnen trillingen in de lucht waarnemen, waardoor ze hun prooi kunnen detecteren nog voor deze zichtbaar is. Als ze hun prooi hebben beslopen en ze zijn dichtbij genoeg, bestormen ze deze razendsnel en injecteren ze hun gif om de prooi te immobiliseren. In tegenstelling tot andere spinnen maken ze geen gebruik van een web om hun prooi te vangen. Michael en Erik Jan stellen geïnteresseerd meerdere vragen en al snel worden alle mogelijke spinnen besproken. Hij vertelt dat veel spinnen hun prooi inspuiten met een vreselijk zuur goedje waardoor de ingewanden vloeibaar worden. Als alles volledig is opgelost, eten de spinnen hun prooi niet, maar drinken ze het gewoon leeg alsof het een soort appelsappakje is. En dan ineens valt Tamboen even stil. Hij vertelt dan dat het eigenlijk niet is toegestaan om 's nachts in de jungle te zijn. Omdat het te gevaarlijk zou zijn, maar dat hij een paar hele bijzondere spinnen kan laten zien tijdens een nachtelijke safari. Het kost wel een flinke duit geld en er mag niet over gesproken worden, maar hij garandeert dat het gezin veilig zal zijn. En hij naast de spinnen ook een heleboel andere mooie dingen zal laten zien. Michael is direct enthousiast, maar Esther en Erik Jan vinden het geen goed idee. Ze wijzen het aanbod vriendelijk af.
Jeez, reageert Michael. Kunnen we eens wat cools doen? Gaan jullie lopen zeuren? Dit gaat Esther even te ver. Kan het even? Niet iedere ouder neemt zijn kinderen mee naar de jungle in Laos, hè? Een beetje dankbaarheid zou wel op zijn plaats zijn. Er vliegen wat woorden over en weer. Esther begrijpt het ook wel. Het is natuurlijk vreselijk interessant. Maar het is illegaal. Kost veel geld en het lijkt er gevaarlijk. Michael is de rest van de dag niet te genieten. En ook na het diner voegt hij zich niet meer bij zijn ouders. Esther en Erik-Jan bespreken de situatie. Ze weten hoe emotioneel Michael kan zijn, maar weten ook dat hij het heel graag wil. Moeten jullie niet samen gaan? Vraagt Esther dan aan Erik-Jan. Haar man kijkt er verbaasd aan. Ik? Hoezo? Jij vindt dat toch ook wel leuk? En als jullie met z'n tweeën gaan, is het de helft van de prijs? Erik-Jan schudt zijn hoofd. Ik weet niet wat voor straf erop staat als je 's nachts gepakt wordt in de jungle, maar ik weet wel dat ik hier niet in de gevangenis wil belanden. Esther gaat er niet van uit dat je voor zo'n overtreding de bak in draait, maar Erik-Jan heeft gelijk. Het is nog steeds verboden. Dat heeft Tamboen zelf gezegd. Als iedereen in bed ligt en Erik-Jan luid ligt te snurken, krijgt Esther een appje binnen. Het is Michael. Ik betaal het zelf wel, staat er. Esther zit meteen rechtop in het bed. Wat betaal je zelf? Wat is er aan de hand? Reageert ze. Ze ziet dat Michael aan het typen is en dan verschijnt het bericht. De tour. Ik snap wel dat je het duur vond, maar ik vond het geld wel waard. Esther schrikt zich rot. Ze kijkt hoe laat het is. Bijna 11:30. Tamboen moet nu voor het hotel staan. Ze trekt haar kleren aan en rent zo snel ze kan door het trappenhuis om Michael te kunnen onderscheppen. Eenmaal in de lobby ziet ze buiten Michael bij de bekende jeep staan, maar Tamboen is nergens te bekennen. Esther rent de deur uit. Michael, stop, roept ze. Gelukkig hoort Michael haar en hij draait zich om net voor hij de jeep instapt. Waar ben je mee bezig? Ik ga die tour doen. Ik ben 16, hè? Ik kan heus wel op pad zonder babysitter, hoor, reageert hij. Esther probeert hem over te halen niet te gaan, maar Michael heeft al betaald. Esther kijkt door het raam van de bestuurder en ziet daar een grote man zitten die strak voor zich uitkijkt. Wie is die man? Ik ben zijn naam vergeten, zegt Michael. Hij is een vriend van Tamboen. Esther spreekt de man aan, maar deze spreekt zeer gebrekkig Engels en is absoluut niet van plan om geld terug te geven. Michael en Esther krijgen ruzie en Michael besluit in de jeep te stappen. Als Esther probeert de bestuurder te overtuigen niet te gaan rijden, gebaart hij haar dat ze zelf in moet stappen. Esther twijfelt, maar ze kan Michael niet midden in de nacht met een vreemde man mee laten gaan. De man staat op het punt te vertrekken, dus het beste wat ze kan doen is meegaan, zodat ze een oogje in het zeil kan houden. Zodra de jeep begint te rijden, zoekt Esther haar mobiel. Ze moet Erik-Jan inlichten. Kak! Ze heeft in haar haast een mobiel waarschijnlijk op het bed laten liggen. Michael ziet dat zijn moeder in paniek raakt en probeert haar te kalmeren. Rustig, mam. Er is niets aan de hand. Sterker nog, je mag gratis mee. De rit duurt ruim 1,5 uur en net voor de jeep tot stilstand komt, zijn de twee eindelijk uitgeruzied. De man geeft Esther een oude Walkman en gebaart dat ze ieder een oortje in moeten doen. Als ze het bandje aanzet, volgt er een uitleg die is ingesproken door Tamboen. Dit stelt Esther gerust. Het is dus toch een tour en geen enge man met andere plannen. De man trekt 3 fakkels uit de wagen en pakt zijn machete. Met wat handen- en voetenwerk maakt hij duidelijk hoe ze met de fakkels om moeten gaan. En dan gaan ze te voet verder. De man laat met het licht van zijn fakkel diverse sporen van nachtdieren zien. Het bandje maakt duidelijk dat er in de nacht veel activiteit is. En door het volgen van de sporen gemakkelijk nachtdieren kunnen worden gespot. Al snel blijkt dit de waarheid. Ondanks het licht van de fakkels spotten ze meerdere dieren die geschrokken en verbaasd naar Esther en Michael kijken als ze worden ontdekt. De situatie is uit nood ontstaan en
Esther baalt vreselijk van de ruzie met Michael. Ze hoopt dat ze op tijd weer terug zijn en dat niemand in het hotel zich zorgen hoeft te maken over waar ze zijn. Ondanks dat alles geniet ze stiekem enorm van de spannende tour. De man pakt geregeld grote insecten van bladeren en boomstammen om deze van dichtbij aan Esther en Michael te laten zien. Zeker 10 soorten spinnen passeren die de man vrij over zijn handen laat lopen. Het bandje van Tamboen heeft al uitgelegd dat zolang je een spin niet beetpakt en niet bang maakt, zelfs een zwarte weduwe over je hand kan lopen met een zeer kleine kans dat deze bijt. Esther is altijd bang geweest voor spinnen, maar nu ze ziet hoe zorgeloos de man meerdere grote spinnen over zijn handen laat lopen en er geen één bijt, lijkt ze minder bang te worden en vindt ze het stiekem zelfs wel interessant. Na ongeveer een uur lopen komen ze aan bij een rotswand. De man pakt zijn telefoon en probeert een paar keer iemand te bellen. Na een stuk of 4 pogingen spreekt hij gefrustreerd een voicemail in. Esther en Michael hebben geen idee wat hij zegt, maar de naam Tamboen is 2 keer duidelijk te horen. Na het inspreken van de voicemail slaakt de man een diepe zucht. Ondanks zijn zeer gebrekkige Engels lijkt het dat hij duidelijk probeert te maken dat Tamboen hier had moeten zijn. Maar hij is nergens te bekennen. De man gebaart dat Esther en Michael mee moeten komen. Tamboen no, me yes, zegt hij. Het lijkt alsof dit stuk van de tour eigenlijk door Tamboen zou worden gedaan, maar omdat die nergens te bekennen is, neemt de man het, met een beetje tegenzin, van hem over. Het bandje is inmiddels gestopt. Het is duidelijk dat vanaf hier een lijfverslag zou worden gedaan. Echter zou dat in dit gebrekkige Engels voor geen meter te volgen zijn. Esther en Michael besluiten de man in stilte te volgen. In de rotswand verschijnt een opening. Vet, een grot, reageert Michael. De man draait zich in een ruk om en gebaart met de strenge blik dat Michael stil moet zijn. Voorzichtig en stilletjes sluipen de 3 de grot in. Michael is helemaal in zijn sas, maar Esther vindt het verschrikkelijk. Dan versnelt de man even zijn pas, om vlak bij de grond te hurken. Look, zegt hij. En hij houdt zijn fakkel bij de grond. Zowel Esther als Michael schrikken zich een ongeluk. Adjust the skin, fluistert de man snel, waarna hij een poot van het enorme spinnenvel vastpakt. Het is Esther bekend dat spinnen vervellen. Ze kalmeert dan ook al snel, maar ze weet ook waarom spinnen vervellen. Omdat ze te groot zijn geworden voor hun huidige vel. Vol ongeloof en bewondering kijken Michael en Esther naar het geraamte van een spin die zo groot als een flinke hond was op het moment van het vervellen. Dit moet een grap zijn, iets om toeristen bang te maken of ze te laten denken dat ze iets heel bijzonders hebben gezien. What is it made of? Vraagt Esther. Maar de man lijkt de vraag niet te begrijpen en sluipt al snel verder de grot in. Esther vindt het vreselijk eng. Echt of niet, dit hoeft van haar niet. Ook Michael lijkt nu wel naar het hotel terug te willen. Het verhaal van Sarah, gecombineerd met dit enorme spinnenvel, maken dat hij dit ineens niet meer zo leuk vindt. Maar de man verdwijnt dieper en dieper de grot in en hier alleen achterblijven is wel het laatste wat ze van plan zijn. Esther probeert op de man in te praten en hem te vragen terug te keren, maar de man reageert slechts door met een vinger voor zijn mond te gebaren dat ze stil moet zijn. Langzaam verschijnen er steeds meer spinnenwebben. Eerst van een normaal formaat en later worden de webben steeds groter. De man houdt zijn fakkel dicht bij de grond en gebaart dat ze uit moeten kijken en niet op de webben moeten gaan staan. En dan stopt de man ineens met lopen. Hij hurkt en pakt een uitgebrande fakkel van de grond.
Tamboen,
zegt hij gespannen.
Tamboen?
Esther heeft het niet meer. Ze doet een paar stappen naar achteren.
Kom, zegt ze. Hotel, nou.
De man gebaart haar stil te zijn. Maar het kan haar niets meer schelen.
No, we go, now.
Esther pakt Michael bij zijn arm en sleurt hem mee. Als ze zich omdraait, botst ze tegen iets groots aan, dat aan een dik spinnenweb bungelt. Het is een grote bol web.
lijkt alsof er iets in zit. Ineens staat de man naast haar.
Tambon,
zegt hij nog eens, terwijl hij met zijn machete het web doorsnijdt. De homp web valt met een doffe bonk op de grond en de man snijdt het web open. Het is Tambon. Zijn ogen zijn rood doorlopen van het bloed en hij heeft een ontzettend korte ademhaling. Zijn gezicht is blauw en zijn lippen bijna wit. Esther begint te rennen en sleurt Michael achter zich aan. De man blijft achter. Het lijkt alsof hij Tambon probeert te redden. Als Esther al rennend omkijkt, ziet ze hoe de man zijn fakkel op de grond legt en Tambon op zijn schouder tilt. Na zijn tweede stap bevriest hij. Hij is op een web gaan staan. In een fractie van een seconde vliegt er een reusachtige bruine spin op hem af. Het is precies zo'n huntsmanspijder, maar dan tientallen keren groter. Zowel de man als Tambon verdwijnen in de duisternis. Esther en Michael blijven rennen zo hard als ze kunnen. Dan zien ze de opening van de grot. Het is nog een meter of 10 als Esther ineens stopt met rennen en Michael tegenhoudt. Twee harige poten van een enorm formaat steken vanuit een donkere hoek bij de uitgang, net voor de opening.
Er zit daar een hele grote, fluistert Esther tegen haar zoon.
Het is in dit licht slecht te zien, maar er lijkt een enorm web voor de uitgang van de grot gesponnen te zijn. Even staan Esther en Michael als bevroren naar de twee harige poten te staren. Ze moeten de grot uit, maar dat beest zit ze daar zeer waarschijnlijk op te wachten. Zowel Esther als Michael hebben hun fakkel in de grot achtergelaten toen ze op de vlucht sloegen. Esther kijkt achterom. Komt dat grote beest van daarnet niet achter ze aan? In de verte ziet ze nog een ongedoofde fakkel op de grond liggen.
Vuur, fluistert Esther tegen zichzelf. Tambon had het over vuur.
Het lijkt alsof het enorme beest haar heeft gehoord. De poten die eerder nog vlak tegen elkaar gevouwen zaten, spreiden zich nu uit. En uit de schaduw verschijnt een harige spin. Dit is een ander type spin dan de huntsmanspijder die de gids zojuist te pakken heeft genomen. Deze spin heeft een dik rond achterlijf en heeft waarschijnlijk het web voor de uitgang gesponnen. Het beest is zo groot dat hij met gemak een koe zou kunnen opeten. In langzame, geruisloze bewegingen komt het enorme monster dichterbij. En dan begint Michael richting de fakkel te rennen. Hij heeft gelijk. Dat is de laatste hoop om hier levend uit te komen. Esther draait zich nu ook om en rent dieper de grot in achter Michael aan. De enorme spin lijkt geen haast te hebben. En nog steeds onhoorbaar kruipt het met langzame bewegingen achter Esther en Michael aan, terwijl het een dun web op de grond achterlaat. Michael is een stuk sneller dan Esther en is in no time bij de fakkel aangekomen. Esther ziet op een afstand van ongeveer 15 meter hoe Michael vooroverbukt om de fakkel op te pakken. Net voor hij de fakkel kan raken, vliegt er opnieuw een reusachtige huntsmanspijder uit de schaduw. En nu is ook Michael in de schaduw verdwenen.
Michael,
roept ze uit en ze rent op de fakkel af die nog steeds op de grond ligt. Ze zet een stap of 3 voor ze valt. Haar benen doen niet meer wat ze wil. Ze voelt aan haar benen, maar het gevoel is eruit verdwenen. In het kleine beetje licht van de nog brandende fakkel die verderop op de grond ligt, ziet ze hoe een felrode spin van het formaat van een kleine muis langzaam uit haar broekspijp kruipt. Shit, ze is gebeten. Klauwend met haar handen op de natte ondergrond probeert ze bij de fakkel te komen. Maar haar verlamming kruipt langzaam maar zeker op naar haar buik, borst en dan haar schouders. Liggend op haar buik komt ze tot stilstand. Ze staart wanhopig en doodsbang naar de fakkel die bijna binnen handbereik ligt. Dan verschijnen er 2 enorme harige poten aan weerszijden van haar lijf. Het is de spin van bij de ingang. Haar volledig verslapte lijf wordt van de grond gelift. En in een rap tempo wordt haar lijf rondgedraaid. Een witte, kleverige draad wint zich van haar voeten tot haar nek om haar lijf. En bij iedere omwenteling ziet ze in een flits de hongerige spin die haar langzaam in een kokon transformeert. Van Esther en Michael is nooit meer iets vernomen.
dat was dan het 24e verhaal aan een zijden draadje. Sorry, Esther, je hebt het niet overleefd. Althans, men weet het niet zeker, maar als je het de schrijver van dit verhaal vraagt, ja, je hebt het niet overleefd. Ik wil nog eventjes de focus verleggen naar mijn YouTube-kanaal. De podcast is mijn hoofdmoot, zeg maar. En daar luisteren jullie ook allemaal naar. Maar zoals ik al eerder heb uitgelegd, ik probeer eigenlijk mijn bereik ook een beetje te vergroten door mensen van andere kanalen naar de podcastwereld te trekken. Wat ik doe is, ik zet elke week een verhaal online, totdat mijn verhalen die ik al heb geschreven op zijn. Ik probeer het een beetje af te wisselen, steeds een wat nieuwe verhaal en dan weer een verhaal uit de oude doos. Dat is in principe hetzelfde verhaal als dat ik dat in de podcast heb opgenomen, maar dan minus het intro-praatje en het outro-praatje. En daar zet ik dan afbeeldingen bij, die ongeveer aansluiten bij hoe de beelden tijdens het schrijven eruit zagen in mijn hoofd. Dus ja, dan neem ik je eigenlijk ook mee in het zichtbare deel van mijn fantasie. En ik denk dat dat heel leuk is. Als je daar nou gaat kijken, abonneer dan eventjes, zodat je een seintje krijgt als er nieuwe video's opkomen. Oh, er staat overigens ook, heb ik ook al gezegd, een extra aflevering. Die komt niet in de podcast apps, maar die blijft alleen op YouTube. Dat is die over AI. Dus als je er toch bent op dat kanaal, kijk die eventjes, luister die eventjes. Want ja, dat is gewoon een bonus voor jou. En likes en subscriben, dat helpt dus dat mijn video eerder omhoog komt als andere mensen op YouTube zitten. Dus dat maakt dat er ook daadwerkelijk meer volgers komen uiteindelijk. Ik heb nu best wel een aardige achterban, zeker sinds de afgelopen 2 weken. Dus zitten er hier maar, ik zeg even wat, zitten er hier maar 30, 40 tussen die zeggen, oh, ik kijk even op YouTube, ik like en ik abonneer even. Dan denk ik dat dat best wel een boost geeft aan dat kanaal. En ik blijf daar uploaden. En hoe meer video's, hoe groter de kans dat dat ook gaat sneeuwballen, zeg maar. Nou ja, goed. Lang verhaal kort. Als je dat nog niet hebt gedaan, kijk er alsjeblieft even voor me. Abonneer en like. En als je het irritant vindt dat je steeds een update krijgt als er weer een verhaal komt wat je al kent, abonneer dan niet. Maar like hem wel even. Dat. Oh, misschien is het jullie opgevallen dat je in deze opname, vooral van de intro en outro, af en toe een beetje gek geluiden hoort, of dat het klinkt alsof ik 2 stukjes apart heb opgenomen, dat het niet echt in 1 stuk door is gesproken en dat ik heb geknipt en geplakt. Dat klopt. Omwille van privacy zeg ik er even niet te veel over, maar er zijn redenen waarom ik dan even niet door kon gaan met opnemen en echt even moest stoppen en even opnieuw moest beginnen. Geen enge dingen, geen gezondheidsdingen, gewoon redenen waarom ik niet echt zuivere audio kon opnemen op dat moment. Dan wil ik jullie nog even op de hoogte stellen van een leuke luistertip. Jullie houden van spannende content. En wat jullie hier horen, ja, dat is fictie, want dat schrijf ik zelf. Maar wil je nou ook eens naar spannende content luisteren van zaken die waar gebeurd zijn, of in ieder geval waarvan wordt gezegd dat het waar gebeurd is? Zoek dan een keertje naar Grafspraak. Dat zijn Belgische podcasters en die bespreken steeds hele bijzondere zaken die uit het verleden komen over, nou, van alles en nog wat, wat duister en spannend en mysterieus is. Dus daar spoil ik verder niet te veel over, maar zoek ze een keertje op. Ze zijn goed te verstaan, ook voor ons Nederlanders. Ze spreken ook gewoon Nederlands in principe. Dus ja, zoek dat eens op. Grafspraak. Dus, doe je het nog niet, volg me op Instagram. Doe je dat wel, kijk of je me kunt helpen zodat nog meer mensen me gaan volgen op Instagram. En natuurlijk met het ultieme doel dat die ook gaan genieten van deze verhalen. Ik wil jou als luisteraar nog steeds een keertje extra hartelijk bedanken. En ik ga niet zeggen, ik zou dan zeggen, maar dat heb ik dan nu dan toch gezegd, maar dat doe ik dus niet. Wees op je hoede, want horror ligt op de loer.